In overleg wil ik dan graag met u lezen Psalm 93. Daarboven staat: de Heere regeert. Psalm 93. De Heere regeert. Hij is met hoogheid bekleed. De Heer is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord. Ook is de wereld bevestigd. Hij zal niet wankelen. Van toen aan is uw troon bevestigd. Gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoten. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huizen sierlijk, Heere, tot lange dagen. Ik denk dat u geen Coxiaan hoeft te zijn om te begrijpen waarom dit gedeelte voor deze lezing is gelezen. En anders, ik heb begrepen dat u van alle mogelijke en onmogelijke vragen mag stellen straks. Dan komt u daar straks maar op terug. Ik wilde mijn verhaal graag houden. Het verhaal over het paarse geweld. Onder de titel: Hoe lang nog? In januari 1604, kort nadat hij tot koning van Engeland was gekroond, belegde Jacobus de Eerste een conferentie op Hampton Court tussen de Anglicaanse partij en de Puriteinse partij. Je zou kunnen zeggen, maar die naam, u begrijpt het, heb ik angstvallig vermeden: de Episcopaalse partij en de Puriteinse partij. De Puriteinen hadden in zekere zin hun hoop op Jacobus gevestigd. Hij was als koning van Schotland vertrouwd met het presbyteriale Puriteinse principe. Zij vroegen hem om een reformatie van de kerk. En dat was een reformatieverzoek zoals die al decennia lang was gevraagd aan ook Elisabeth. Tijdens deze conferentie was de reactie van Jacobus zeer teleurstellend. Jacobus was er diep van overtuigd. No bishop, no king. En hij zei dan ook, hij voegde ze toe, snijdend: als dit alles is, jullie reformatieprogramma, als dit alles is wat uw partij te zeggen heeft, dan zal ik ervoor zorgen dat de Puriteinen zich conformeren. En anders, dan zal ik ze het land uitjagen of nog iets ergers aandoen. Dat luidde een fel anti-Puriteinse politiek in. Onder de Puriteinen leidde het tot drie verschillende reacties, globaal gesproken. In de eerste plaats politiek van Jacobus en daarmee ook van de beginselen van de Anglicaanse kerk. De kerk werd beschouwd als zijnde een valse kerk geworden en men scheidde zich af. Dat leidde tot separatisme. Die groep werd door Jacobus meedogenloos vervolgd en moest de heil zoeken in vlucht. Een tweede reactie was die van het non-conformisme. De groep Puriteinen die principieel en consequent zich weigerden aan te passen aan de eisen die de kerkpolitiek van Jacobus II stelde. Dat konden ze doen mede doordat de koning niet de absolute macht had in Engeland. Hij had te maken met een krachtige Puritan gentry, landadel, die eigen predikantplaatsen had, eigen lecturers benoemde, eigen onderwijsinstellingen betaalde. En daar vonden veel van deze Puriteinen een onderkomen, terwijl zij bleven vergaderen in het geheim. En zo ontstonden dan de ondergrondse congregations. Ook zij werden vervolgd. Zij vluchten. Je zou kunnen zeggen, dat is de groep die je aan kunt duiden met Amesians, de lijn van Perkins en Amesius. En dan was er een derde groep Puriteinen. Richard Sibbes, John Preston, dat zijn een paar namen die in dat verband van groot belang zijn. Die werden betiteld als conformable Puritans. Puriteinen die bereid waren om binnen de Anglicaanse kerk zich tot op zekere hoogte te conformeren aan de eisen die de kerkpolitiek van Jacobus II aan hen stelde. Aanpassen aan uiterlijkheden. Bezwaar hebben tegen de rituelen, tegen de liturgische gewaarden. Maar als de koning dat dan eiste, dan moet dat dan maar. Maar ondertussen, het beginsel van het puritanisme, het geestelijke beginsel van het puritanisme, hoog houden. Dat deden ze om de puriteinse zuurdeesem blijvend te kunnen laten doorwerken met de middelen waarover men beschikte in de Anglicaanse kerk. Zij stichten op een gegeven moment een vennootschap van kapitaalkrachtige puriteinen en benoemden commissarissen, zouden wij kunnen zeggen, die de opdracht hadden om onteigende kerkelijke goederen waaraan een predikantsplaats was verbonden, om die te kopen, waardoor men het recht kreeg om die predikant te benoemen. De puriteinen, vergissen zich niet, hadden bezwaar tegen dit patronaatsrecht. Maar het was een gegeven feit. En gebruikmakend van dat gegeven streefde men ernaar om dat hoge puriteinse ideaal uitbreiding te geven. Men koos voor gerichte beïnvloeding van hof en parlement. John Preston was samen opgegroeid met Karel de Eerste, de opvolger van Jacobus de Eerste. Contacten aan het hof, contacten met parlementsleden, waar ook die gentry in vertegenwoordigd was. Deze puriteinen streefden ernaar om ook de academische wereld te beïnvloeden door op sleutelposities puriteinen benoemd te krijgen. De architect van dit praktische reformatieprogramma was John Preston. Hij overleed in 1628. En meestal wordt de scherpste vervolgingsperiode van de puriteinen, wordt het begin daarvan gelegd bij het aantreden van aartsbisschop William Laud. Dat klopt ook wel. Maar het wegvallen van een diplomaat, van een politicus als John Preston, zou daar ook wel eens heel veel mee te maken gehad kunnen hebben. Overigens, u kunt dit verhaal uitvoerig vinden in een boek over het puritanisme, wat nog niet zo lang geleden verscheen. Dan, als William Laud aan de regering komt, dan is het voorbij. Die zet een radicale streep door. De maatschappij tot aankoop van onteigende kerkelijke goederen, bijvoorbeeld, wordt verboden. Richard Tibbs moet zijn voorzitterschap van die maatschappij terzijde leggen. En de vervolging neemt in volle omvang zijn uitbreiding. Dat heeft mede tot gevolg dat dan pas de grote emigratiegolven naar Amerika op gang komen. Het zijn die Puritijnen, Amesians en Sabesians, zo worden ze wel genoemd, zijn die Puritijnen die als het ware de grondleggers zijn van de huidige Verenigde Staten van Amerika, althans tot op zekere hoogte. Niet die separatisten die al 10 jaar eerder vertrokken waren en waar de meeste aandacht meestal naar uitgaat. Dat was de ontwikkeling geschetst op het niveau van de hogere politiek daar in Engeland. Maar hoe beleefden nu de eenvoudige puriteinen dit? Hoe beleefden nu die puriteinse handwerksman die vervolgingen, die verdrukkingen, die maatregelen? Nam die daar kennis van? Ongetwijfeld. Hij kwam ongetwijfeld ook stiekem op geheime bijeenkomsten. Maar hoe beleefde hij dat? Hoe verwerkte hij dat? Diepgelovig als ze waren, kon dit toch niet buiten, ook in hun beleving, niet buiten Gods voorzienigheid omgaan? Nee, dat kon niet. Er zijn weinig voorbeelden van. Er is één voorbeeld waar ik graag even aandacht voor wil vragen. Dat is een, op zich wel in de literatuur, maar niet alleen maar vanwege het feit dat hij zoveel pagina's handschriften heeft nagelaten, maar voor de rest niet een man van betekenis. Nehemia Wellington, Londen, een woonplaats, houtdraaier van beroep. Een eenvoudig ambachtsman. Die had als, ja, wat moeten we zeggen, als hobby schriften vol te schrijven. Had hij een preek gehoord, dan kwam daar keurige samenvatting op. Kwam er een nieuw plakkaat uit en dan schreef hij dat over in dat schrift. Zo zijn er van hem op dit moment 2600 pagina's handschrift overgeleverd gebleven, maar dat lijkt maar een fractie te zijn van wat hij uiteindelijk heeft geproduceerd. Duizenden, duizenden en nog eens duizenden pagina's handschrift nagelaten. In die geschreven boekwerkjes, daar schrijft hij traktaatjes in, daar schrijft hij beschouwingen in. Ik noemde al samenvattingen van preken. Daar schrijft hij, beschrijft hij ingrijpende voorvallen. Daarin beschrijft hij ook persoonlijke verzuchtingen. Je komt daarin ook tegen zijn persoonlijke beleving van alles wat de gemeente Gods overkomt. In 1625 bijvoorbeeld beschrijft hij hoe de afgoderij hand over hand toeneemt. 1625, sterfjaar van Jacobus I, Karel I treedt aan. De vervolging van de Puritijnen is in volle gang. Velen zijn al uit het land verdreven, dus de separatisten zijn al lang vertrokken. Maar ook die Congregationalists, de Remesians, zijn er al velen van vertrokken. 1625, de pest treft Londen. Nou, het zal u niet verbazen dat hij dit beschrijft als zijnde een straf van God. Dat is maar één voorbeeld. Talloze andere voorbeelden zijn te noemen uit de jaren 30 en uit de jaren 40, waarin hij allerlei gebeurtenissen in providentiële zin interpreteert. Voor hem is het, zou je kunnen zeggen, bijna één op één, waar we tegenwoordig toch wat terughoudend zijn met te spreken over Gods hand in de geschiedenis, althans om die concreet aan te wijzen. Ik kom dat onder christenhistorici tenminste heel nadrukkelijk tegen. Daar was het voor hem helemaal geen vraag. En als u wel eens tijdpreken hebt gelezen van nadere reformatoren, dan kunt u zich ongeveer voorstellen hoe hij zijn verslag doet van de belevenissen en van de voorvallen. Boeiend is om tussen de regels door te lezen. En tussen de regels door viel mij op bij de kennisname van dit het schrijf van hem, de geschriften, hoewel ik die niet gelezen heb, maar de publicaties daarover. Tussen de regels door proef je eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats, al dan niet letterlijk, de vraag, hoe lang nog, heren? Hoe lang zal uw volk nog zo verstrooid worden, zo verjaagd worden, zo vervolgd worden? En in de tweede plaats kom je ook daar tussendoor steeds weer tegen het, ik zou het willen noemen, het vanzelfsprekende. En dan bedoel ik niet dat dat automatisch is, maar dat dat voor hem blijkbaar niet aan twijfel onderhevig was, het vanzelfsprekende vertrouwen in Gods voorzienige leiding. Hij twijfelt niet aan zorgen, moeilijkheden en aan een juiste interpretatie zelfs niet. Gods hand is in dit alles. Gods hand leidt dat dwars door vervolging en moeilijkheden heen. Kerkhistorisch is die eerste helft van de 16e eeuw in Engeland een buitengewoon boeiende periode. En niet alleen omdat daar het puritanisme op een gegeven moment ook probeert praktisch handen en voeten te geven aan hun idealen, aan haar idealen, maar ook omdat het voor ons in onze situatie buitengewoon veel te zeggen heeft. Dit is maar één voorbeeld overigens. U kent ongetwijfeld uw kerkgeschiedenis en u zult dit voorbeeld met tientallen uit kunnen breiden. Uit de oude kerk, uit de middeleeuwen, uit de reformatietijd, dat is helemaal niet zo moeilijk. Het is maar één voorbeeld. De omstandigheden van al die voorbeelden die je zou kunnen noemen, van en nu, zijn anders. De geschiedenis herhaalt zich nooit. Geschiedenis is geen cyclisch gebeuren, maar geschiedenis is een lineair gebeuren. Schepping tot wederkomst. Maar de kern van het conflict blijft in al die voorbeelden, mijn diepste overtuiging, steeds hetzelfde. Het gaat om de strijd tussen de civitas diaboli en tegenover de civitas dei. Dat is de kern van het conflict. En steeds weer wordt er dan gezucht. In al die tijden, bij al die voorbeelden die je zou kunnen noemen. Ik ben ervan overtuigd, als ze niet op schrift staan, dan zijn die verzuchtingen geslaagd. Hoe lang nog, heren? Kijk u maar in de psalmen, kijk u maar in Jesaja. Het zijn ook de profeten die op dezelfde wijze zuchten. Hoe lang nog, heren? In dat perspectief zou ik vanmiddag met u willen spreken over het paarse geweld. En tegenwoordig leer je op de eerste de beste managementcursus die je volgt, dat je als je een probleem hebt, drie dingen moet doen. A, probleem definiëren. B, de achtergrond van de problemen benoemen. En C, het probleem oplossen. Nou, u begrijpt dat deze tactiek ook hier is toegepast en ik meen dat ook om andere redenen deze drie delen nog wel vertrouwd in de oren klinkt bij u. Ik zal u eerst proberen een schets te geven van het probleem, dan wat wij aanduiden met het paarse geweld. Dan zal ik proberen iets van de geestelijke achtergronden van het paarse geweld aan te geven. En dan niet de oplossing, want op een achternamiddag is dat wat al te veel ambitie, denk ik. Maar wel de vraag opwerpen van hoe kun je nu dat tegemoet treden? Hoe kun je nu daar tegenover staan? Hoe moet je daarop reageren? Dan in de eerste plaats een schets van het paarse geweld. Geweld, dat is een uiting van kracht, een uiting van macht. Je kunt het in het eerste beste woordenboek dat vinden. Maar geweld heeft in de oudere betekenis ook de betekenis van macht als zodanig onder iemands geweld staan, onder iemands gezag, autoriteit, iemands macht staan. En als we het dan over het paarse geweld hebben, dan spreken we over beide betekenissen. De uiting van het gezag en het gezag zelf. Ja, dat paarse geweld, ik bedoel, en dat betreed ik vrees ik een platgetreden pad, als u tenminste de kranten leest, dat paarse geweld, dat wordt zichtbaar in talloze voorbeelden. Ik noem u een paar van die zaken. De opheffing van het bordeelverbod. Ja, dat is een politiek besluit. Ja, dat is een politiek besluit, ja. Een paars politiek besluit. Bordelen. Het bordeelbedrijf is nu een normale bedrijfstak geworden. Ja, dus zoals een supermarkt of wat dan ook. En de werknemsters, ja, dat zijn werknemsters, ja, met rechten en plichten en sociale voorzieningen en dat soort zaken allemaal. Ergens voelen ze dan toch wel een beetje dat het toch niet helemaal een normaal bedrijf is, want iemand die werkloos is en die een arbeidsplicht heeft, dat is dan nog wel uitgesproken, die kan niet verplicht worden om bijvoorbeeld portier te worden in een dergelijke gelegenheid. Dat voelt dan toch nog wel, tenminste nu nog wel. Een ander voorbeeld, wat dacht u van de verruiming van de abortusmogelijkheden? Onder bepaalde omstandigheden, moet u zich dat eens indenken, onder bepaalde omstandigheden mag abortus gepleegd worden, geregeld, gereglementeerd door dit kabinet, tot op een vrucht van 24 weken. Dat is dus 6 maanden. Daar lopen de koude rillingen toch van over je rug. En ik hoef u denk ik niet te herinneren aan de euthanasiewetgeving die ook uitvoerig in het nieuws is geweest. Tornen aan levensbegin en levenseinde. Is dat geen geweld? Is dat geen oneigenlijk gebruik van geweld, van macht? Ja maar, zegt men dan, daar kom ik nog wel op terug. Niemand wordt daartoe toch verplicht? Dat is maar de vraag. En wat dacht u van de wettelijke gelijkstelling van het Bijbelse huwelijk met homofiele verbintenissen? En dat dan aan te duiden met homohuwelijk? En ik weet niet of u het een beetje gevolgd hebt, de mate van acceptatie van gewetensbezwaren om deze verbintenissen te sluiten bij ambtenaren van de burgerlijke stand. Ik denk dat je daar niet blij van wordt als je, natuurlijk in veel gemeenten wordt dat nog gedoogd dat het die gewetensbezwaren zijn. Maar het is geen recht op zichzelf, het is een heel wankel gebeuren. Het zou mij aan tijd ontbreken als ik uitvoerig stil zou staan bij uitspraken van paarse politici. En dan heb ik het niet over gebrek aan realiteit zijn zoals van minister Pronk in zaken de gewenste stilte op het platteland na 7 uur 's avonds. Dan denk je bij jezelf, hoe krijgt die man het in zijn hoofd? Maar dan doel ik op aantasting van de zondag als Godsdag. Systematisch. Met allerlei kleine maatregelen, verruimingsmaatregelen, die zijn stap voor stap. Dat gebeurt niet in één keer, systematisch. Dat is het karakter van het paarse geweld. Niet met botte bijl, maar systematisch. En stap voor stap, geleidelijk aan. Met een stuk gewenning erbij. Het morrelen aan de vrijheid van onderwijs. Het is niet voor niets dat er af en toe weer een luchtballonnetje wordt opgelaten over artikel 23 van de grondwet. Dat heeft men nodig om te peilen van hoe zijn de reacties nu. Wat dacht u van de opmerkingen van minister Borst over de pil van Drion? Of over haar opmerking dat zij zich niet meer verbonden weet met dat christelijke volksdeel dat zomaar protesteert tegen die moderne, eigentijdse en bijdentijdse euthanasiewetgeving. Enig en uniek in de wereld. En wat dacht u van Brinkhorst, minister Brinkhorst, sneren naar christelijke Kootwijkerbroek en alle opmerkingen daarbij en ook tussen neus en lippen door senator Holdijk vanwege zijn houding tegenover minister Brinkhorst. Wat dacht u van van fractievoorzitter Dijkstal's opmerking in zaken christelijke politieke partijen en de vergelijkingen die gemaakt worden tussen orthodox christelijk gelovigen, het orthodox christelijke volksdeel en de islamitische fundamentalisten. Ik denk dat u geen paars politicus meer tegenkomt die nog in staat zal zijn om het onderscheid daartussen uit te leggen. Dat wordt allemaal op één hoop geveegd. Het zijn eigenlijk allemaal mensen die een stukje achterlopen. En dat is niet toevallig. Dat past in het patroon van paars geweld. Er treedt, denk ik, dat je moet concluderen in snel tempo op politiek en maatschappelijk terrein vervreemding op. Het orthodox protestant-christelijke volksdeel wordt meer en meer een exotisch element in haar eigen land. En dan heb ik het niet daarover omdat ons land dan multicultureel moet gaan heten. Maar het is vreemd de opmerking of de opvattingen die zij huldigen. En dat ze daaraan vasthouden. Merkwaardig, raar. Er komt dan bij dat ook de secularisatie de orthodox protestant christelijke volksdeel niet voorbij gaat. En het einde is daarvan nog niet in zicht. Wat vandaag nog grenzen zijn en morgen verdampt tot nevelslierten. En overmorgen zijn die nevelslierten verdwenen. Elk vast oriëntatiepunt, dat zeg ik niet goed, bijna elk vast oriëntatiepunt is verdwenen. Op dit moment zijn die er nog nauwelijks. Ja, op dit moment is het dan de menselijke waardigheid en vrijwilligheid en dat soort zaken allemaal. Ja, maar ook dat is een subjectieve benadering. En het heeft grote consequenties voor al diegenen die politiek, maatschappelijk, maar ook kerkelijk hierin weigeren mee te gaan. Ik denk dat hiermee het paarse geweld, het probleem dat we aanduiden met het paarse geweld, even voldoende geschetst is. Ga ik over naar het tweede onderdeel. De geestelijke achtergronden van het paarse geweld. Als je dat op een rijtje zet, dan valt je op dat het paarse geweld eigenlijk het geweld is van de sloop. Sloop van natuurlijke ordeningen. Wij zouden zeggen sloop van scheppingsinstellingen, scheppingsordeningen. Natuurlijke ordeningen worden vervangen door een schijnfassade. Bijbels, huwelijk, moet plaatsmaken voor huwelijk in algemene zin. Zodat ook die door de Bijbel verboden relaties daaronder vallen. En moet u eens opletten hoe men het begrip gezin definieert. Dat is niet wat wij daar vanuit de Bijbel ons daarbij voorstellen. Dat is elk samenlevingsverband, elke eenheid in principe. En dat gebeurt allemaal onder het mom van vrijheid, zelfbeschikkingsrecht, tolerantie, gedogen. Dat is de sfeer die zichtbaar is. Na de val van de Berlijnse muur werd de theorie gelanceerd dat dit het einde betekende van de grote ideologieën. Het was immers de overwinning van het liberaal politieke, liberaal parlementaire stelsel dat wereldomvattend zou worden met Amerika als leidende macht. Je kunt je afvragen of dat waar is. Misschien wel van de verschillende grote ideologieën, maar is daar niet een nieuwe, nog grotere Moloch-ideologie voor in de plaats gekomen? En is het niet die ideologie die in Nederland buitengewoon pregnant tot uiting komt? Het is de ideologie van de mens. Een pseudo-religie die haar gelovigen heil, geluk, vrede hier en nu belooft. Het heeft alle trekken van een pseudo-religie. Die ideologie van de mens, zoals ik dat dan maar even wil aanduiden, de ideologie van paars, is in zekere zin, al is dat misschien niet eens zo letterlijk gedefinieerd, hè, maar die ontwikkeling zie je dan op een gegeven moment. De ideologie van de mens is in zekere zin een logische consequentie van de humanistische, van het humanistische levensbeginsel, de humanistische filosofie, zoals dat sinds Renaissance en verlichting in de westerse cultuur gestalte heeft gekregen. En dan versimpel ik het, want ik bedoel, als u me daar straks op wilt afrekenen, dan hebt u ergens groot gelijk. Maar goed, je probeert daar een beetje lijn in aan te brengen. Sinds Renaissance en verlichting, de ontwikkeling van dat humanistische levensbeginsel, gesteund bij de beter gesitueerden door de humanistisch georiënteerde filosofie. En dan humanistisch zou je ook kunnen voorstellen als, kunnen benoemen als horizontaal georiënteerd. De grote ismen van toen, rationalisme. Het hedonisme, genot, vermaak, recht op ontspanning en verstrooiing. 19e eeuws utilitarisme, de nadruk op de nuttigheid, de functionaliteit ervan. Je komt dat toch gewoon tegen in bepaalde denkpatronen. Pragmatisme, ja, D66 beroemt zich erop, ze zijn pragmatisch. En als u de politieke ontwikkelingen rond bekijkt in ons land, dan zie je dat ze pragmatisch zijn. Ja, beginselen, dat zijn starre elementen, daar kom je niet mee vooruit. Maar misschien ook nog wel een stap verder, nihilisme. De naam Nietzsche zegt u uiteraard iets. Zijn filosofie van de omkering van alle waarden, wat is daar anders dan wat daar nu op dit moment gebeurt? Barmhartigheid, dat is als je een vrucht in de moederschoot waarbij meervoudige handicap geconstateerd is, dat je die niet levend ter wereld laat komen. Dat is barmhartigheid. En u hoeft echt niet zo ver te zoeken om mensen het verwijt te horen uiten dat juist die christenen die zeggen voor leven te zijn en voor enzovoort, dat die eigenlijk helemaal niet barmhartig zijn. Omkering der waarden. Keuzes maken. Existentialisme, ook zo'n term die het een bepaalde periode goed heeft gedaan, populair was, maar in wezen wel de hele moderne samenleving heeft doortrokken, doorgloeid als het ware. Leven, dat is kiezen. Hoe vaak wil je dat niet horen? En je moet de goede keuzes maken. Maar de consequentie daarvan is dus ook ten aanzien van de pil van de Drion. Dat is de logische consequentie daarvan. Dat is helemaal niet zo vreemd dan. Plus dan, maatschappelijk, politiek gezien, elementen uit socialisme, liberalisme overgenomen. En dan de saus van het materialisme erover. Althans hier in het Westen, waar er een schreeuwende welvaart is. Zo groot dat het nog nooit geweest is. En dat is dan, ja, de ideologie van de mens. De ideologie is niet pas klaar, is niet dwingend. De ideologie, dat is een supermarkt. Daar gaat de moderne mens binnen, keurig alles in schappen verdeeld en u neemt daar maar van af het merk, het product wat u wenst. En u rekent af aan de kassa, bij wijze van spreken. Ieder neemt daaruit naar behoefte. Het is zo vrij als ik weet niet wat en men is zo tolerant als ik weet niet wat. Behalve als hij die supermarkt niet in wil. Dan het derde punt. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe treed je nu dat paarse geweld tegemoet? Dat paarse geweld, ik hoop dat duidelijk gemaakt te hebben, is naar mijn beleving in de eerste plaats een geestelijk geweld. Een geestelijke strijd. Het gaat om een ideologie, de ideologie van de mens. Wel, als je dan constateert dat er een beleid gevoerd wordt dat tegen goddelijke normen ingaat, wel bewust soms, dan moet je, en dan mag je je wel afvragen, hoe lang nog? Dat kun je doen in verschillende betekenissen. Je kunt dat doen in klagende zin. Hoe lang zal dit nog duren, heren? Hoe lang blijft uw geduld en uw langmoedigheid nog in stand? Houdt u nog stand? Hoe lang is deze aarde nog te gaan? Hoe lang heb ik mijn weg nog te gaan? Dat is Bijbel. Als u zoekt in de concordantie op het woord hoe lang, dan kom je dit soort tonen, kom je tegen. Het kan ook zijn hunkeren. Hoe lang duurt het nog hier? Zoals een klein kind dat beloofd is dat hij straks een ijsje krijgt over 2 uur. Dan vraagt hij na 10 minuten al, hoe lang duurt het nog? Hunkerend, verlangend, uitzien naar, dat kan ook dat is Bijbels. Wanneer zal ik hiervan verlost kunnen worden? Maar het kan ook nog een andere betekenis. En daar zou ik graag wat meer aandacht aan willen besteden. Je kunt je ook de vraag stellen, hoe lang mag je nog gehoorzamen aan deze ideologie? Hoe lang mag je je onderwerpen aan een overheid die A, of misschien zelfs wel anti-christelijk geworden is? Hoe lang mag dat? En hebben we dan een antwoord? Een antwoord op het paarse geweld? Er zijn een paar valkuilen bij te noemen. Dat is in de eerste plaats de valkuil van het fatalisme. En u hoeft maar rond te kijken, u komt er tegen. Ja, u kunt daar toch niks aan doen. En moet kijken hoe groot zijn die partijen niet. En er is dus toch geen dam tegenop te werpen. En nou is de dijk doorgebroken. Hoe vaak komt u dat tegen? En vervolgens zakt men onderuit en men berust. Ja, was het nog maar berusting in Bijbelse zin? Nee, men is fatalistisch. Ja, het moet toch gebeuren zoals het gebeurt. Je komt ook misschien nog wel vaker moedeloosheid tegen. Gevolgd door passiviteit. Ja, het heeft allemaal niet zoveel zin. Ja, je zou wel willen, maar ja. Nee, eigenlijk wil men niet eens. Het kost veel te veel inspanning. Je loopt risico's. Een ander valkuil is de gewenning. Ik noemde dat zo straks al eventjes. Gewenning is het voorportaal van acceptatie. Ja, goed, je kunt daar niks aan doen, dus ja, je moet daar maar mee werken. Het kan ook anders. Het kan ook zijn een doorgeschoten strijdbaarheid. Van zo, wij zullen daar nou wel eens eventjes tegenin gaan. Daar kom je niet zo vaak tegen in onze kringen, moet ik zeggen. Ik geloof niet dat ik er ver naast ben als ik dat constateer. Wat je misschien nog wel eens tegenkomt, dat zeg ik dan met pijn in het hart, is een fariseïsche hoogmoed. Eigenlijk in de toon van, wij danken u heren dat wij niet zijn zoals zij. Maar goed, U kent de geschiedenis van de fariseeën en de tollenaar, ik hoef daar niks meer van te zeggen. Laat ik er dit van zeggen, ons past ootmoed. Waar gaat het om? Een paar zinnen uit de Bijbel. Wij deden het land geen behoudenis aan. Jesaja zegt niet, zij deden dat niet, want zij wilden ze. Nee, wij deden het land geen behoudenis aan. En Psalm 106. Wij hebben God op het hoogste gedaan. En niet alleen wij, ook ons voorgeslacht. Ik denk als je die gemoedsgesteldheid hebt, als je dit probleem tegemoet treedt, dat je dan niet accepteert, dat je dan niet fatalistisch wordt, en dat je dan niet moedeloos wordt, maar ook niet doorschiet naar die anderen. Ook niet doorschiet naar activisme, zo van wij zullen dat wel even regelen. Maar je zult ook niet werkloos kunnen toezien. Maar goed, wat kun je dan doen? Wat kun je dan doen tegen het paarse geweld? Je stem uitbrengen natuurlijk op een goede partij, dat spreekt vanzelf. Maar daar gaat het even hier niet om. Je zou denk ik twee middelen kunnen noemen. Wel meer, maar twee wil ik er hier in ieder geval graag genoemd hebben. Als wij beseffen dat het primair een geestelijke strijd is, een strijd die geestelijk gevoerd moet worden, dan is het duidelijk dat het eerste middel dat benut gebruikt moet worden, is het gebed. Dagelijks is ons immers geleerd, bidden wij, uw koninkrijk komen. Afgelopen zondag hadden wij in de gemeente waar ik als gewoonlijk ter kerke ga, dominee Van der Hagen, een Voetsiaans predikant uit Amsterdam, van Coxiaanse studie. U begrijpt, het was spreeklezen. En aan de orde was zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 123. Ik wil u dat graag lezen. Het is zo ontzaglijk rijk bij de bezinning op dit onderwerp. Welke is de tweede bede? Antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij hoe langer hoe meer ons aan u onderwerpen. Dat gaat over de gelovigen zelf. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat gaat over de gemeenschap der heiligen. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Met schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Dat is de nog bredere kring. En dan het perspectief. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Als wij geloven dat het gebed een machtig wapen is, dan zou je dit toch met deze, vergeef me de term, ik heb een belaste naam, ik weet het, maar met deze intentie toch die bede dagelijks moeten bidden. Uw koninkrijk komen. En dan bedoel je wat hier staat voor jezelf, voor de kerk, voor de gemeenschap waarin je leeft, tegen de satanische, tegen de diabolische machten. En dat koninkrijk, dat is duidelijk, dat is geen aards koninkrijk, dat is niet een doperskoninkrijk, dat is de Civitas Dei waar we het over hadden. En het komt er voor ieder op aan om burger te zijn van dit Godsrijk. En om als burger van dit Godsrijk daar ook zijn eerste loyaliteit te hebben. Ik denk dat dat een machtig wapen is. Een wapen dat binnen de gereformeerde gezindte in de volle breedte misschien wel veel te weinig benut wordt. Of veel te afgestompt is. Ik kijk alleen maar naar mezelf. Dat is één. Daarnaast, Benedictijnen hielden het u al voor, ora et labora. Niet alleen maar, je zult ook andere iets anders ter hand moeten nemen. Ik wijs u even naar de Sabbatians waar ik het zo straks over had, die met een heel programma of het ware hun uiterste best deden om die samenleving, die kerk, de politiek te beïnvloeden, te doordrenken, te doordezemen van dat Puriteinse ideaal. Zeer actief, politiek en maatschappelijk. Tweede, zou kunnen zijn, naar mijn overtuiging, verlevendiging van het gereformeerd theocratisch besef. En op dat moment roep je een massa onduidelijkheden op. Althans, als je niet uitlegt wat je daarmee bedoelt. Een gereformeerd theocratisch besef. Wat is gereformeerde theocratie? Als je de Puritijnen, en dan heb ik het even nu gemakshalve over de Nederlandse Puritijnen, omdat ik daar nog iets beter in thuis ben, denk ik. In hun geschriften bestudeert op die vraag, wat bedoelen ze daar dan mee? Dan zijn er een paar kenmerken die er steeds weer uitspringen, met meer of minder accent. Het gaat altijd om de onvoorwaardelijke erkenning van Gods soevereiniteit. God heeft zich geopenbaard in zijn woord, in de Bijbel. Dat is normeren. En hij is zichtbaar in de natuur. Hij is zichtbaar ook in zijn voorzienige leiding. In heden en verleden. Dat is één kenmerk van gereformeerde theocratie. De onvoorwaardelijke erkenning van Gods soevereiniteit. Tweede, wat je ook altijd weer tegenkomt en wat tot hevige conflicten soms in de republiek leidde met de plaatselijke overheden, is hij beleidt Christus koningschap. Hem is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Dat is realiteit. En hij is dan daarbij in het bijzonder hoofd van zijn kerk. Een derde, wat je ook steeds weer tegenkomt, is de ontzaglijke missionaire bewogenheid. De bewogenheid met verloren zielen. De bewogenheid met al diegenen die nooit van Christus gehoord hebben en dus hem niet kennen. En Christus is de enige weg ten leven. Missionaire bewogenheid. Vanuit die overtuiging ook de aandrang op de praktijk der godzaligheid. Dat moet ook handen en voeten krijgen in je persoonlijke leven. En het moet doorwerken in het publieke leven. Vandaar ook dat we de overheid voortdurend oproepen tot reformatie. Het moet tot uiting komen in zending en evangelisatie. Er zal een aparte lezing over te houden zijn hoe daarover werd gesproken in verband met de VOC en de WIC. En dan een vierde kenmerk. Gereformeerde theocratie is onlosmakelijk verbonden met de organische ordening van kerk, overheid en samenleving. Die hebben een organisch verband tot elkaar. Hoe vaak je niet het beeld van Mozes en Aaron, die gezamenlijk het volk Israël uit Egypteland uitleiden, door de woestijn leiden, naar het beloofde land, hoe vaak u dat beeld niet tegenkomt, dat is niet te tellen. Kerk en overheid zijn, nou laat ik maar zeggen, broeder en zuster, wat zei Calvijn, dat zijn kerk, ziel, overheid, lichaam. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze zijn op elkaar betrokken, ze zijn volstrekt gelijkwaardig. Ze hebben ieder een eigenstandige autoriteit. Ja, en dan niet alleen in hun eigen kring, maar ten opzichte van die samenleving ook. Mozes en Aaron, die de samenleving leiden. Dat is gereformeerde theocratie. Dat is het kloppende hart van het Calvinisme. Dat is het kloppende hart van Puritanisme. Welke consequenties heeft dat dan voor onze tijd, als je dit doordenkt? Dan zijn er een paar die naar mijn overtuiging daar uitspringen. In de eerste plaats dat voortdurend beklemtoond moet worden de taak van de kerk. Dan bedoel ik dat ook in geestelijke zin. Die kerk moet in theocratische zin leiding geven. Wie zal dat anders doen? De ideologieën zijn verdwenen, behalve dan die ideologie, die nieuwe ideologie van de mens. Wie moet anders de samenleving leiding geven? Die stuurloos. De kerk moet leiding geven door theocratisch te spreken. Het heeft mij buitengewoon goed gedaan dat in het kader van die euthanasiewetgeving, dat hele proces, op een gegeven moment in de krant een brief stond afgedrukt, een soort open brief, ondertekend door al die kerkgemeenschappen die wij graag tot de gereformeerde gezindte rekenen. Dat hoort zo. De kerk mag niet zwijgen. Ik weet ook dat er plaatsen zijn waar in het kader van het vaststellen van een verordening op de bordelen, naar aanleiding van de afschaffing van het landelijke bordeelverbod, plaatselijke kerken, de plaatselijke overheid hebben aangesproken en gevraagd om hierin zich te laten leiden door Gods woord. En dan zie je dat zo'n overheid zich in alle bochten moet wringen om te voorkomen dat er toch een dergelijk zondige instelling gesanctioneerd wordt. Maar het is gebeurd. Dat is profetisch spreken. Dat is wat anders dan politiek preken. Maar dat spreekt wel vanzelf, denk ik. Gereformeerde theocratie, dat legt dus een claim op de kerk. Dat legt uiteraard ook een claim op de overheid. Maar we hebben het erover de situatie dat een overheid nauwelijks daarop aanspreekbaar is. Gereformeerde theocratie legt daarom ook een claim op de politieke christen. En dat bent u allen zoals u hier zit. U hebt allen iets recht. Daarmee bent u min of meer betrokken bij het bestuur van ons land. De taak van de politieke christen is, naar mijn diepste overtuiging, verzet. En voor u nu geschokt overeind schiet, zegt van wij hebben toch geen revolutionair binnengehaald hier. Nee, dat is niet revolutionair. Dat is geen oproep tot opstand en rebellie. Dat is geen oproep tot jihad. Wat paars dan ons graag wil doen laten geloven. Ja, maar zegt hij dan, hoe verhoudt zich dat dan tot klassiek Romeinen 13? Daarin wordt toch het goddelijke recht van de koning, van de overheid moet ik zeggen, beschreven. Dat klopt. Wat houdt dat goddelijke recht van de koning in? Groen van Prinsterer spreekt in zijn Ongeloof en Revolutie daarover. Als volgt. Het is een overheid natuurlijk die haar recht, haar autoriteit ontleent aan God. Aan de goddelijke instelling. Dat is puur theocratisch hoor. En dan zegt Groen van Prinsterer het volgende. Het droit divin, dat sluit het recht op lijdelijk verzet niet uit. Dat lijdelijk verzet, zullen we dat burgerlijke ongehoorzaamheid noemen? Dat lijdelijk verzet kan het geweld, macht, afmatten. Het droit divin sluit ook het recht van bescheiden oordeelvelling, dus zelf een mening vormen over de maatregelen van die overheid die door die godsdienaresse is, niet uit. Het droit divin sluit ook het recht van standvastige weigering en kloekmoedige weerstand niet uit. Ofschoon die weerstand niet onbegrensd is en het onrecht geen bevoegdheid geeft tot verbreken van heilige betrekkingen. Met andere woorden, Romeinen 13 krijgt hier het volle pond, om zo te zeggen. De keizer wordt volledig gerespecteerd, in bijbelse zin aanvaard. Alleen, voor Van Prinsen, het is niet een absolute macht. Dat droit divin heeft zijn begrenzingen. En Groen van Prinsen, u weet het ongetwijfeld, was bepaald niet de eerste, want in feite, Calvijn doet hetzelfde. Calvijn zegt in zijn institutie, op de klassieke plaats waar het om gaat, aan ons is geen enkel ander mandaat gegeven dan gehoorzamen en verdragen. Ik spreek steeds over particuliere personen. Nou, dat is voor geen misverstand vatbaar, denk je dan. Want, zegt hij dan, indien er volksmagistraten zijn ingesteld om de willekeur van de koningen te bedwingen, misbruik van hun macht dus te bedwingen, dan staat het anders. Ik verbied deze mannen niet om tussen beiden te komen, zoals hun plicht het vereist, wanneer er sprake is van een woedende ongebondenheid van de koningen. Integendeel, ik zou als mijn vaste mening willen uitspreken dat indien zij, dus die volksmagistraten, die lagere overheden, het door de vingers zien wanneer de koningen met gewelddadigheid optreden en het arme volk kwellen, hun opzettelijke veronachtzaming niet vrijgepleit kan worden van schandeloze trouweloosheid. Van schandelijke trouweloosheid. In snoodbedrog verraden zij immers de vrijheid van het volk, terwijl zij weten dat zij naar Gods ordinantie als de beschermers daarvan zijn aangesteld. In de visie van Calvijn heeft dus een privépersoon, een onderdaan, niet het particuliere recht op verzet. Maar in zijn visie heeft een lagere overheid wel degelijk dat recht. Sterker nog, hij heeft zelfs de plicht. Zo zijn er binnen de gereformeerde theocratische traditie verschillende benaderingen van dat recht van verzet. Neem John Knox. Die pleit er wel degelijk voor ultiem dat ook een particulier het recht had van verzet. Het volk als zodanig had het recht op verzet. Geen wonder dat Jacobus II van mening was dat dat nooit met koninklijke superioriteit en autoriteit kon samengaan. In zijn visie in elk geval niet. Maar neem de Franse monarch Omaggen na 1572 met name, dan zie je dat ze in deze lijn zich min of meer voortbewegen, met alle nuances van dien, hoor, dat weet ik ook wel. De nadruk op de voortvergaderingen, de lagere overheden die dan het recht hebben om zich te verzetten tegen maatregelen van een overheid. En dan zegt u natuurlijk van ja, maar hou eens even. Dat recht van verzet toen, dat ging in feite over min of meer de politiek-maatschappelijke onderdrukking. Ja, dat is niet waar natuurlijk. Want dat ging wel degelijk ook over geestelijke onderdrukking. Maar toen moesten ze. En nu mag iedereen zelf weten. Dat is een groot verschil. Maar dat betekent nog niet dat je om die reden dan dat revolutionaire overheidsgezag, want dat is het in wezen. Het overheidsgezag dat zich keert in opstand tegen Gods ordening. Dat je dat gezag dan en die overheid zonder meer moet accepteren. Dit punt, van die geestelijke strijd, dat kom je in die oude literatuur over recht van verzet niet zo duidelijk tegen. Dat punt lijkt mij zeer de moeite waard om daarover door te denken. Om daar heden ten dagen een actuele spits aan te geven. Nu, ik zei het al, is er niet sprake meer van rechtstreeks vervolging en verdrukking. Maar er is wel sprake van geestelijk geweld tegen Gods geboden. En in die zin zou er wel degelijk sprake moeten en kunnen zijn van geestelijk verzet. Van leidelijk verzet. Van maatschappelijke beïnvloeding, niet te vergeten. Van het benutten van de politieke kanalen, die politieke strijd op de vervolgste front te voeren. Ik herinner u nogmaals aan die Sabbatians, die conformable Puritans. Ik kom tot een afronding. Gelukkig weten wij niet wat ons in de toekomst te wachten staat. Maar, u begrijpt, grote zorg over de situatie waarin de volgende generatie zal belanden, waarmee de volgende generatie geconfronteerd zal worden, is zeer op zijn plaats. De kinders van ons zullen het, zeg ik wel eens tegen hen, tienmaal moeilijker krijgen dan wij. Wij zullen hen daarop moeten voorbereiden. We zullen erover moeten nadenken of we hen gereedschap kunnen aanreiken om menselijkerwijs gesproken dan staande te blijven tegen dat geweld van die nieuwe ideologie. Er is geen reden voor optimisme, voor vals optimisme. Anderzijds is er ook geen reden voor doemdenken. Er is alleen maar reden voor waakzaamheid, alert zijn. En dan zullen wij, zullen zij vaak vragen, hoe lang nog? Misschien als uiting van moedeloosheid, maar dat is menselijk. Dat gebeurde zelfs de oud-testamentische profeten. Hoe lang nog? Neem maar weg, heren. Misschien zullen ze het ook uitspreken in hunkerend verlangen. Van hoe lang duurt het nog, heren, voordat uw rijk in volkomenheid komt? Voordat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Dat is zondag 123. Maar ik hoop ook dat die vraag, hoe lang nog, gesteld wordt in heilige verontwaardiging. Hoe lang zal Gods zaak nog gesmaad en vertrapt worden? Hoe lang moet het nog duren? Hoe lang mag ik dat nog aanzien? Vrienden, als dit biddend gebeurt, zullen wij in onze jongeren doen wat onze hand vindt om te doen. En weer verwijs ik u naar die Puritijnen. Ook in dat opzicht, niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in dat opzicht zijn ze ons ten voorbeeld. En ook zal het dan gebeuren in dat vanzelfsprekende, dat niet twijfelende, niet betwijfelende vertrouwen in Gods voorzienige leiding, zoals de Puritijnse houtbewerker Nehemia Wellington beleefde. Uiteindelijk komt het goed. Ik dank u.
Alleen vanmiddag hier aanwezig bent, maar ik heb even gewacht om de discussie te openen. Ik heb een vraag aan u, meneer Bisschop. U sprak in drie punten en ik had op een gegeven moment het gevoel, zou er toch niet een vierde punt bij moeten, als u het hele postmoderne paarse leefklimaat ten opzichte van de, laat ik zeggen, van de christelijke gemeente, de bijbelse normen en waarden zet. Is dat postmoderne leefklimaat niet veel en veel meer in onze gemeente doorgedrongen dan we voor lief willen hebben en dan wij met elkaar denken? En moeten we daar niet in eerste instantie, ook als we naar de toekomstige generatie kijken, ons mee bezighouden? U sprak over vruchten van de verlichting. Nou, vanaf de jaren 60 is het gezag omver gegaan. De man-vrouw verhouding en het denken over homoseksualiteit, over seksualiteit in de algemene zin. Nou, heel veel dingen daarvan, gezag, mondigheid, zult u bij uw leerlingen zien, op school, maar ook alle werkers binnen de gemeente. En ik vind dat een van de aangrijpende dingen van deze tijd. Dat je ook binnen de kerk en ook binnen je in naam orthodoxe gemeente met je kinderen op sommige punten eenzaam kunt voelen.
Ik ben dat helemaal met u eens. Dat is niet omdat ik dan mij verontschuldig wil dat ik het punt vergeten heb, maar volgens mij is dat een andere lezing in drie punten. Maar naar mijn idee heb je dan een ander probleemveld dan wanneer het gaat over de relatie tot, zeg maar, die paarse ideologie. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om dat punt uit te werken en niet dat punt wat u aanroert. En wat gezag betreft enzovoort, ja, je ziet ook een beetje een golfbeweging. Hè? Het was op een gegeven moment was het bijna verplicht dat een docent zich moest laten aanspreken met Jan, Piet of Klaas en je en jij en zo. Ik denk dat er nog wat situaties zijn dat dat zo is, maar dat het plichtmatige karakter daar om erbij te kunnen horen er wel een beetje af is. Gezag heeft zich in een andere vorm ook weer iets hersteld, dat denk ik ook wel. Maar of dat, ik ben het wel met u eens, het heeft wel degelijk geleden als het gaat over de Bijbelse fundering daarvan. Het wordt ook vaak pragmatisch ingevuld. Het is gewoon handig, anders krijg je een heleboel trammeland. Dus dan gehoorzaam je maar. Maar uit overtuiging, uit Bijbelsovertuiging, dat. Maar goed, misschien is dat ook nog wat te veel gevraagd van leerlingen en catechisanten. Dat moet misschien nog groeien. Dat ze uit overtuiging kiezen voor aanvaarding van gezag. Maar ja, de organisatoren zitten erbij, dus niet dat ik de kandidaat ben, maar een lezing is zo weer. Wat voor rol, ja? Ja.
De geestelijke wapenrusting. En dan denk ik dat er toch een link ligt tussen wat Amitse Vergunt zegt en wat u te berde gebracht hebt. Is het niet zo dat er een bepaalde uitholling ook van binnenuit is, zodat er nauwelijks een daadwerkelijke panoplia is richting de overheid? Ik bedoel, er is op een gegeven moment, en dan kom ik op een stokpaardje, ik weet het, er is op een gegeven moment de tendens geweest van niet meer leren, dingen uitzoeken, lekker kletsen, en ondertussen weet men niets meer. En dat gaat natuurlijk zijn wrange vruchten afwerpen.
Ja, ook dat punt, dat klopt, denk ik. Alleen wat oorzaak en wat gevolg is, vind ik wat moeilijker te bepalen. Kijk, alleen de nadruk op waakzaam zijn in je eigen kring blijft nodig, maar dat is en blijft een vrij defensieve reactie. Terwijl mijn pleidooi een beetje was, je moet vanuit een bewogenheid met die samenleving meer doen dan alleen maar een defensieve reactie vertonen. Het gaat er ook om dat die samenleving in nood is. En onze gezindte is dat, maar is dat niet misschien een beetje een gevolg, ik zeg het heel voorzichtig, dat je toch te weinig de nood van de samenleving ziet? Dat je, doordat je het totaal van de samenleving uit het oog verloren hebt, doordat je de missionaire bewogenheid ontbreekt, te veel gefocust raakt op jezelf. Terwijl je zou kunnen, bij wijze van spreken, ik zeg dat allemaal vreselijk activistisch, en dat voor een oud-gesmeerde denkt u dan bij jezelf natuurlijk. Maar ik bedoel dat in geestelijke zin, dat wij niet doen wat wij kunnen om juist die krachten die zich binnen onze zaal bevinden, mobiliseren. En dan niet om die zaal te verdedigen, maar om die zaal, die organisatiestructuur, als uitvalsbasis te gebruiken voor de samenleving, ten dienste van de samenleving. En dat is het spanningsveld waar je een beetje in zit, denk ik. Ik ontken niet dat de nood in eigen kring groot is, dat daar veel zorgen zijn, dat secularisatieproces ook in onze kring echt doorettert als het ware. Dat ontken ik niet. Dat is niets voor niets, zoveel kerkverlaten. Maar dat is niet het enige probleem. Ik zie die nood van de samenleving eigenlijk als minstens zo groot. En als een minstens zo belangrijke taak als het bewaren van je eigen gezindte. Het is niet of-of. Ja. Ik denk dat ik nog maar ga staan. Ik praat wat makkelijk.
Ja, u pleit een beetje voor woord en daad.
Ja, ja nogal ja. Maar,
ik begrijp dat het doet mij ook opstaan, maar... Even een ervaring. We hebben een indrukwekkende bijeenkomst gehad van veel jongeren op het plein in Den Haag. Ik weet niet wie er van ons bij geweest is, ik ben er wel bij geweest. Bevreemdend in dat Den Haag, dat er nog zulk soort mensen bestaan. Die niet door paarden in bedwang hoeven gehouden te worden, alleen maar om niet te vroeg te vertrekken. Daar is een indrukwekkend verhaal van gemaakt. Maar aan de andere kant, mensen eromheen staan dan te kijken. Alsof, het is altijd iets vreemds. Ik ben meegelopen over het Binnenhof toen. En ik ben een beetje een hobbyist als het gaat om politiek. Ik zit wel eens op de tribunes van de Eerste en Tweede Kamer. Toen ben ik de Eerste Kamer even ingeschoten. En er zat mevrouw Borst op datzelfde moment te verdedigen haar al lang gelopen zaak. Met een zekere zelfgenoegzaamheid. Hoffelijke minachting van alle scherpe argumenten, onder andere ook van Schuurman en anderen. En terwijl zij daar zo bezig was, zag ik zo heel die stoet na die demonstratie zo weer teruglopen aan de andere kant van de Hofvijver. Zij kreeg geen één keer om. En ze wist misschien niet eens dat ze daar liepen. Maar ik dacht, dit is wel een beeld van hoezeer de werelden apart zijn. En ik denk dat een van de eerste dingen is, voordat we inderdaad wat gaan doen en wat gaan zeggen, is dat je een beetje moet proberen te begrijpen dat men ons echt helemaal niet meer begrijpt. En dat alle conflicten, vroeger als het ging om ideologieën en zo, toch altijd nog wel binnen een zeker referentiekader stond dat er een gezag was buiten de mens. En dat werd heel verschillend geïnterpreteerd, godsdienstig en politiek, maar dat was er wel, een hogere macht. Nou, dat is er voor deze mensen, voor Paars, gans en al niet. En dat maakt het natuurlijk zo machteloos dat je dus niet meer kunt communiceren, dat je dus wel kunt protesteren en misschien inderdaad ook kunt opkomen voor je overtuiging en soms misschien ook voor je rechten die er dan ergens nog zijn. Het trof mij ook natuurlijk dat wij geen raad wisten met de reactie van Holdijk, die ik overigens alle respect en begrip niet al te gelukkig vond, eerlijk gezegd. Dat heeft de zaak van democratische getuigen niet echt goed gedaan, denk ik, ook niet in Den Haag. Maar nogmaals, ik kan heel veel begrip voor zijn emotie opbrengen. Waar ik wel naar zit te denken, dat er op allerlei kleine terreinen best wel mogelijkheden zijn om heel duidelijk te maken dat we dingen niet meer accepteren. En wat ik eigenlijk hier naar voren zou willen brengen, ook een beetje als om er eens over na te denken in de praktijk van ons onderwijs en van ons staan als gemeente. Een tijdje terug stond er in het Reformatorisch Dagblad een ingezonden stukje van een mevrouw uit Leidschendam, toevallig een gemeentelid van mij, die zei, weet je wat we moeten doen? Als we in een gemeente zijn waar ambtenaren worden geweerd die weigeren om homofielen natuurlijk te verbinden, en misschien wel in het algemeen, wij moeten onze burgerlijke huwelijksbevestiging geen ceremonie meer laten zijn. Ga maar aan de balie staan, zet je handtekening en laat op die manier maar merken dat wij hier aan de ene kant de wet respecteren, maar aan de andere kant niet meer aan dat gebeuren meedoen. Dat is één kant. En ik denk dat we daar eens ernstig over na zouden moeten denken om daar niet een stukje beleidsmatig gestalte aan te geven. In die gemeente, zoals Amsterdam, ik heb pas een interview gelezen met de heer Dales, een gemene, valse hater van alles wat anders is dan hij zelf denkt. VVD'er overigens, want die zijn nog erger dan alle andere partijen.
Dat is een oud verhaal. Dat was de oude minister Capijnen van de Capelle ook. Ja, dan moet precies de minderheid maar onderdrukt worden.
Ja, precies.
Maar goed, hun liberaliteit.
Het tweede is, dat dus, kijk, dit zou je gewoon heel praktisch doen. Het tweede is, dat ik eigenlijk op zou willen roepen, dat alle die in overtuiging zijn dat er ook nog rechten zijn, dat wij ook kunnen vragen als mensen in het huwelijk treden, ik wil een ambtenaar die het huwelijk niet op hetzelfde niveau ziet als een homoverbintenis. Daar heb ik als minderheid recht toe. Daar zou je maatschappelijk kunnen organiseren. Daar zou je politiek voor kunnen inzetten, zodat je kunt eisen dat elke gemeente in ieder geval minimaal één zo'n ambtenaar heeft. En ik denk dat soort dingen, dat lijkt een beetje activistisch, maar ik vind het heel realistisch. En dan zeggen wij al, ja, dat zou eigenlijk misschien wel moeten, maar laten we het, de RMU doet misschien ook wel iets, maar er zou gewoon veel meer kunnen gebeuren om, niet om ze te overtuigen, want dat doe je toch niet, maar een klein beetje wel van hun eigen instrumentarium nog gebruik te maken, want dat is dan een beetje het gevoel van beroep doen op als minderheid hebben wij ook nog rechten. Dus ik moet het recht hebben als ik zou willen trouwen. Gelukkig, ik ben getrouwd, ik hoop nooit meer voor de situatie komen te staan, maar als ik zou willen trouwen, dan wil ik iemand hebben die niet homofiel trouwt, dan heb ik het recht toe. En ik geloof dat je dan nog een zekere kans hebt ook dat dat in onze samenleving misschien gestalte zou kunnen krijgen. Dus een beetje in de omgekeerde aanval.
Ik herken dat wel een beetje. Het is denk ik niet bij voorbaat een gewonnen strijd, want hun argument zal zijn, niemand dwingt jou toch zo'n relatie aan te gaan, terwijl je wel zo iemand dwingt eigenlijk om zijn mening in jouw richting aan te passen. He, die tolerantie op dat punt is niet zo vreselijk groot. Maar met de intentie van je opmerking ben ik het gewoon eens. Je kunt gewoon veel meer doen. Daarom noemde ik ook als voorbeeld die ingezonden brief, ondertekend door de diverse kerkgemeenschappen. Ik noemde als voorbeeld de reacties die sommige kerkgemeenschappen plaatselijk hebben verzonden toen dat aan de orde was. Dat kun je doen. En vergist u zich niet, de kerk is nog steeds een hele grote factor van betekenis. Althans, in veel plaatsen. Als je nou kijkt naar Amsterdam, dan niet. Maar, laat ik bijvoorbeeld noemen, in Veenendaal beroemen ze zich erop dat er 28.000 kaartjes voor Theater de Lampengiet zijn verkocht op jaarbasis. En zo roep ik altijd, wat is daar voor bijzonders aan dan? De kerk in Veenendaal hebben 28.000 bezoekers per zondag. Ik bedoel, dat wordt weggepoetst, alsof dat niks is. Maar natuurlijk is dat wel wat. Maar in die zin zou ook de kerk heel duidelijk theocratisch, weer theocratisch moeten leren spreken. En theocratisch is profetisch. Dat is niet horizontaal en proberen machtspolitiek. Nee, dat is, zo zegt de Heer, met alle moeilijkheden, dat ben ik bij voorbaat met u eens, die daaraan verbonden zullen zijn. Maar meneer Van Holt, u wil graag reageren.
Ja, nog even. Wie mij kent en wel eens wat van me leest, die weet dat ik in hart en nieren theocraat ben. Ze zeggen, hoe mijn vrouw zegt, hoe je in het klaar speelt om in elk stukje een stukje theocratie te stoppen, dat weet ik niet, maar dat is mijn wezen. Toen al die gemene wetten aankwamen, toen heb ik als echte Oranjeklant er eens over gedacht. Ik heb een persoonlijke brief geschreven naar Hare Majesteit.
Ik ook.
Ik heb geschreven, Majesteit, houd uw geweten rein. Ik heb haar troonsbestijging, haar inhuldiging gehoord. Toen zij zei, mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer, daar liggen mijn wortels. En daar heb ik haar Majesteit op aangesproken. U bent ook niet in de lijn, als u ervan afwijkt, van de man waarover dat Wilhelmus geschreven is. Ik kreeg na een dag of 10 al een prachtige brief. Mevrouw is een mooie brief. Paleispapier, secretaresse. En nee, het was helemaal geen prachtige brief. Vriendelijk, maar ik was eigenlijk een beetje dom. Nou laat ik dat in het midden. Maar ik was eigenlijk een beetje dom, want ik begreep het staatsbestel niet. Maar ik had alleen maar geschreven, Majesteit, houd uw geweten rein. En ik denk, wat kunnen we toch ook nog doen? Het is bij haar kennelijk op tafel gekomen. Ik had de indruk dat Hare Majesteit die brief onder ogen gekregen heeft. En in het geweten aanpakken vanuit Gods woord. Ik denk, dat mogen we toch ook doen, broeders.
Ik wou toch even een ander geluid laten horen. U hebt al gezegd, ondanks uw oud-gereformeerde achtergrond, bent u toch wel een aardige activist, dominee.
Oh, het was niet helemaal de nuance van mijn opmerking, maar...
Nou ja, ik geef er dan weer een nuance aan. Dominee Van den Berg, die gaat er een beetje op door. Die wil het nog wat actiever hebben. Die wil misschien ook nog wel abortusklinieken gaan bezetten of zo. De mogelijkheid die is er tegenwoordig ook nog. Maar ik zou eigenlijk willen vragen, u hebt geciteerd uit Jesaja 26. Wij deden het land geen behoudenis aan. Lees ik nou even verder in datzelfde hoofdstuk. Dan kom ik bij vers 20. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners van de aarde over hen te bezoeken. Wanneer komt die tijd dat we dat moeten doen?
Ik heb geprobeerd dat aspect nadrukkelijk de eerste plaats te geven, door bij dat derde punt, wat kun je doen, als eerste naar voren te halen, het gebed. Als wij geloven, als wij ervan overtuigd zijn dat het een machtig wapen is, dan moeten we dat niet in de schede laten of laten stomp worden. Dan moeten wij die binnenkamer in. Ik heb dat ook in de voorbereiding op die opmerkingen uiteraard gelezen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat op de eerste plaats staat. En daarnaast zou ik dus willen, nou ja, activisme mobiliseren, zal ik maar zeggen. Wat ik straks zei, naar mijn beleving is het niet of je doet het een of je doet het ander. Maar je doet en het een en het ander. Nou, zo staat het volgens mij er niet letterlijk, maar ik wil niet in discussie met een theoloog. Dat is gladde ijs voor mij. Ja. Kijk, maar zoals het hier staat, sluit het toch de hand aan de ploeg slaan niet uit.
Vragenderwijs daar nog wat aan toevoegen. Weer een beetje van een andere kant ook nog. Hoe zit het met onze bereidheid? En dat heb ik misschien wat makkelijk spreken. Wij hebben een vrij beveiligde positie als predikant wel. Hoe zit het met onze bereidheid om te leiden? Ik vraag me wel eens af, wij bij bepaalde wetten. Dan zijn we bezig om voor onze gezinten weer uitzonderingsposities te creëren. Zodat onze mensen toch hun werk kunnen blijven doen. Ik heb altijd geleerd, de bergreden, de een en andere wang, dat heeft dan niet te maken met altijd in het dagelijks leven. Maar als iemand om Christus wil, puur om Christus wil, achteruitgezet wordt, moet je dan zeggen, ik vecht met alle middelen om toch die plek in te kunnen blijven nemen, dus ook mijn inkomen te kunnen houden. Wanneer komt het punt dat je dan toch moet zeggen, als mij om Christus wil, iets wordt aangedaan en puur om zijn naam krijg ik een baan niet, of wordt mij onmogelijk gemaakt, komt er een moment dat ik om zijn naam smaadheid leid en niets terug doe, maar de andere wang toekeer. Hoe zit dat? Ja. Ik ben er zelf niet uit, maar nee. Daarom stel ik de vraag graag aan u.
Ik denk ook niet dat we daar vanavond uitkomen. Ik denk dat dat ook heel sterk met je eigen persoonlijke geloofsbeleving te maken heeft. Kijk, ik heb niet voor niets die introductie gedaan aan de hand van die Emmaians en die Stabatians. Beide zijn volbloed Puritein. Als je de bevindelijke geschriften van Sibbels leest, dan gaat je hart bij open. De bijna mystieke gloed die erdoor straalt. Alleen, hij koos voor de wat meer actievere benadering. En dominee Butler kiest meer voor de lijn van dominee Amesius, als ik het voorzichtig zo mag zeggen misschien. Maar in de literatuur blijkt dan ook, of in de praktijk blijkt dan ook, dat beide op een gegeven moment voor het blok staan. Het zijn Sabatians en Amesians die in 1633 gezamenlijk op één schip uitwijken naar Amerika. Omdat er een streep doorgehaald is van overheidswegen. Er zijn wel degelijk grenzen. Maar zolang je die grenzen zonder gewetensbezwaar, zolang je die grenzen niet hoeft te overschrijden, zonder dat je geweten in nood komt, moet je naar mijn idee proberen te blijven op de plaats waar je gesteld bent. Zonder concessies te doen, zonder compromissen te sluiten die tegen je geweten ingaan, die in strijd zijn met God voort. Want dat is uiteindelijk de norm. En dan heeft het, dan heb je de bidders en de doeners heb je beide nodig. En beide op een gegeven moment zullen op dat ene en dezelfde schip gaan en uit moeten varen. Daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, ik ben niet optimistisch in die zin, maar het heeft een beetje te maken met hoe sta je in die problematiek. En het zegt misschien nog meer van mij dan van het probleem, maar... Ja?
Ja, dan ben ik er nog niet echt helemaal uit, maar...
Nee, maar...
Ik ben toch een Puritein, begrijp ik.
Ja. Ik ken u verder niet, maar vast wel. Het feit dat u hier bent, zegt voldoende. Ja. Of heb ik nou te veel geclaimd of zo? Nee, maar het is buitengewoon boeiend, hoor. Het is echt, bij dat schrijven van het boek waar ik even naar verwees, of althans die bijdrage, was dat een van de ontdekkingen voor mezelf. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd, dat er binnen dat puritanisme die beide richtingen waren. En dan zeg ik, ja natuurlijk, maar Dit is precies het probleem. Nee, dit is eigenlijk eenzelfde type probleem als waar wij mee zitten. En dan zie je dat mensen verschillende wegen zijn gegaan. Ze zijn elkaar als broeders blijven beschouwen. Hebben elkaar de hand gereikt. En dan zeg je, ja, daar kunnen we toch echt wat van leren.
Mag ik u ook een vraag stellen naar aanleiding van het hoe lang nog? Het paarse geweld wordt een beetje, zoals ik het nu merk, de kerksamenleving. Maar ik denk dat, zeker als we naar onze eigen hervormde kerk kijken, dat dat paarse geweld natuurlijk al veel verder ook onze eigen gelederen binnengedrongen is. En dat je zo langzamerhand ook voor de vraag komt te zitten, ook als je afgelopen keer bij ons in het kerkblad in Amersfoort al de eerste, nog voordat de synode een uitspraak gedaan hebt over het zegenen van andere relaties, dat het al gebeurt. Dat wij ook voor die vraag zelf binnen de kerk komen te staan, hoe lang nog? En dat wij, moeten wij maar meegaan, wetende dat we een weg ingaan die tegen het woord van God in, dan zit het al veel dichterbij dan dat we in de samenleving het zien. Dat is ook al aangeduid, dat het al veel dichterbij is, ook in onze eigen kringen, dan dat ons lief is.
Ik begrijp de nood die u hier openlegt. En het is niet omdat ik mij aan een antwoord wil onttrekken, maar ik kan daar als oud-gereformeerde broeder denk ik moeilijk een uitspraak over doen. Dan loop ik ook het gevaar dat de klos natuurlijk zegt van, jij moet je mond houden. Hè? Nee. Maar het gaat er niet om daar onderuit te komen. Ik vind dat persoonlijk. Ik bedoel, ik ben oud-gereformeerd genoeg om met de hervormden mee te leven. U begrijpt wat ik bedoel, hoop ik. Ik vind dat persoonlijk een van de moeilijkste punten in het kerkelijk leven binnen de gereformeerde gezindheid. Ik zou daar, als ik daar op die manier in zou staan, ik zou daar ook geen antwoord op hebben op dit moment. Mag je blijven of moet je weg? Maar mag je zomaar weg? Dat is, en zeker voor een hervormd hart, is dat nog een nog gewetensvolle vraag dan voor misschien mensen die al een keer zonder veroordeling of verder, maar constateren een keer de weg van de scheiding zijn gegaan omdat ze meenden dat ze moesten. Of omdat ze eruit werden gezet. Ik weet dat niet. Ik durf daar echt helemaal niks aan te zeggen. Maar de spanning en de nood daarin, ik denk dat ik er iets van voel. En dan nog meer. Ja.
En ik denk, ik viel me zo op dat u aanhaalde, die Puritijnen die bleven elkaar toch broeders zien. Als broeders beleven. En dat gaf dan wel.
Nou, niet altijd en onder alle omstandigheden hoor. Maar
dat gebeurde. Nu las ik in de krant gisteren, er is een voorstel om met betrekking tot de zondagssituatie in de Senaat, ik zal dus wat naar de actualiteit trekken, een voorstel van de PvdA met ChristenUnie samen om daar een oplossing voor te creëren. En nu komt er weer een abonnement vanuit de SGP. En het gevaar is dat straks dat opgerekt wordt. Die willen, dat begrijp ik ook best, een nadere invulling van wat is verantwoorde zondagsarbeid en wat niet. Nou, die zullen dan misschien die vraag weer terugkoppelen naar de kerk. En dan komt er vanuit de kerk weer een verdeeld advies. En ze weten in Den Haag in de politiek niet wat men ermee aan moet. Ik wil maar zeggen, de verdeeldheid van de kerk en de verdeeldheid van de gereformeerde gezindte ook, dat vertaalt zich iedere keer weer terug naar de politiek. En dan vind ik het een bijzondere zaak dat wij hier in een hartelijke harmonie bijeen mogen zijn, elkaar ook begrijpen. Ik lees altijd uw stukjes in het RD, Beurtelings, of hoe heet die rubriek, en ik val me altijd op dat u hebt zelfs een keer een soort oplossing gegeven voor het samen op weg te blijven. Dat was heel bijzonder. Ik denk, nou, zulke mensen die hebben we hard nodig. Dus het zal u misschien in dank afgenomen zijn, maar dat weet ik niet. Ik vond het heel fijn. Dus misschien dat u hier ook iets op kunt zeggen. Want ik vind toch...
Daar heb ik een vraag aan dominee Blenk, toch?
Of nee, maar nee. Maar Blenk helpt mij. Die zou ook willen dat, denk ik, de situatie toch zo gaat worden dat er toch... Ja, ik ben een volbloed SGP'er altijd geweest en ik zie dat ook met de ChristenUnie, dat zomaar zeggen, niet allemaal zitten. Maar zou men elkaar toch niet meer moeten zien en zien, we moeten wel door de nood bij elkaar komen. Want zo gaat dit niet, we hebben geen ene mogelijkheid om enigszins krachtig op te treden.
bij het onderwerp blijven, krijg ik als boodschap mee.
Ja, dat begrijp ik.
Het onderwerp is tweeledig. Het, is, het gaat over de kerkelijke verdeeldheid en het gaat over de politieke verdeeldheid, begrijp ik. Ja, of dat een oplossing was, wat ik toen eens een keer geschreven heb, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het voor mezelf een denkrichting is. Dat wil ik wel bekennen. Het is meer dan alleen maar spielerij. En dat hoort het ook te zijn, denk ik. Wat betreft die samenwerking, ik denk dat de verdeeldheid in wezen groter is, nog groter is dan wij waarnemen. Want die verdeeldheid loopt in sommige gevallen ook nadrukkelijk door kerken heen. Het zou mij uiteindelijk, maar goed, dat is zoals je dan eens een keer naar bepaalde ontwikkelingen kijkt, het zou mij niet verbazen dat uiteindelijk er binnen de gereformeerde gezin een soort kerkelijke herschikking plaats zou kunnen vinden als gevolg van, als uitloop van het SOW-proces. Ik weet het niet, ik heb geen idee, maar zoiets hoef ik niet uit te sluiten. Als ik zie hoe bepaalde standpunten liggen, ja, dan zijn er aanwijzingen dat bepaalde, in ieder geval dat het niet een ongeschonden proces zal zijn, SOW. En wat daar dan de gevolgen van zijn, als de afgescheidenen hun belofte echt verstaan, daar ben ik van overtuigd, en onder afgescheiden bedoel ik dus alle niet-hervormden, dat is een helder overzicht dan, hè, dan denk ik dat ze consequenties zullen moeten gaan trekken. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik zeg dat, zo sta ik erin. Maar goed, en verder wat de politiek betreft, dat moet buiten schot blijven hier, begrijp ik, of toch niet? Ja, die verdeeldheid die blijkt uit zo'n klein krantenstukje. Ik weet er eigenlijk ook niet helemaal weg mee. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd in de nuances ook te weinig verdiept. Soms ligt het zo verschrikkelijk genuanceerd dat je echt erbovenop moet zitten met een stuk onder je neus. En dan kun je tot een standpunt komen. Ik kan mij voorstellen dat geprobeerd wordt om de plicht tot zondagsarbeid, het recht om van die plicht af te zien, dat wettelijk wordt verankerd, dat kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je zegt, ja maar hou eens even, als je dan niet vastlegt wat zondagsarbeid is, dan kan nog iedereen verplicht worden. Dus ik denk, het zou mij een lief ding waard zijn, als je het wetsvoorstel PvdA-CU zou kunnen completeren met het amendement van de SGP. Want dan heb je het duidelijk in handen. Dan heb je het duidelijk begrensd. Er staat natuurlijk van, ja maar als er, dat was dan de reactie, als dan een andere minister komt, die kan via AMBV, kan daar een AMVB, een andere inhoud aan geven. En maar de wetsgeschiedenis is dan bepalend. Dus dan ligt het wel vast. Maar volgens mij zitten wij hier nu een Tweede Kamerprobleem op te lossen.
Wij houden het voorlopig toch nog bij het theocratisch ideaal.
Ja, dat is een groot goed. En dat moeten we koesteren.
Ik stel voor dat we langzamerhand naar een afronding gaan. Ik weet niet of er iemand nog een hele dringende vraag heeft aan het adres van de spreker. Dan is daar in ieder geval genoeg stof gegeven voor de wandelgangen om een en ander, en dat is ook een van de dingen die in deze conferentie ook hoog genoteerd staan, wandelgangen.
Ja, nee, dat bij de politiek trouwens ook begrijpen.
Ja. Dank u wel. Wat mij toch ook wel getroffen heeft, dat is dat wij gisteren hadden wij het hier over de vragen van dood en leven, en daar zijn wij meegenomen naar zondag 16 van de Heidelberger. Vandaag werd de bede uw koninkrijk komen onder onze aandacht gebracht. En ik denk, als ik alleen maar voor mezelf spreek, als het gaat om het theocratisch gehalte, ook in onze preken, u noemde Petrus van de Hagen. Ik ben daar dat is nu anderhalf jaar geleden, toen stond ik ook een tijdje ernaast, toen mijn vrouw en ik lazen elke morgen bij het ontbijt een preek van Petrus van de Hagen. Ja. Je knapt daarvan op.
Ja, zeker.
Je knapt daar echt van op. Het is de moeite waard om die dingen ook weer te onderzoeken. En ook deze lijnen die ons daarin aangereikt worden, ook in een catechismusverklaring onder andere, die zijn van een ongedachte actualiteit. En ook in dit opzicht geldt het dat er niet zoveel nieuws onder de zon is. Alleen ik maak mij, en ik ben niet oud gereformeerd, ik ben gewoon hervormd van huis uit, maar een van de vragen die de oud-gereformeerde jongeren nog altijd voorgeschoteld krijgen uit het vragenboekje van Hellenbroek, die is voor ons allemaal, denk ik, van ongemeen gewicht. Persoonlijk, gemeenschappelijk, kerkelijk, Wat is de grootste nood van de mens? Dat hij zijn nood niet kent. En ik denk dat dat ook alles met de binnenkamer te maken heeft. Maar dat is wel de tekst uit het woord van God die vandaag naar mijn overtuiging van de allerhoogste actualiteit is. Maar gij ga in uw binnenkamer. En daar worden we ingedreven en ingedrongen. En tegelijkertijd is dat wel de hoogste activiteit. Om te worstelen met land en volk voor de troon van Gods genade. Te worstelen met de kerk in dit land. Waarvan niemand van ons weet wat God daarmee voor heeft. Maar wij mogen ook in dat opzicht onze roeping verstaan. En toch uiteindelijk dan alleen maar trouw zijn en trouw blijven. Mag ik u hartelijk danken namens de aanwezigen hier dat u bereid was om dit voor ons in te leiden.
Graag gedaan.
Ik zou u nog één ding willen vragen, of u bereid bent om met ons nog een psalm te zingen, op te geven en dan in gebed voor te gaan. Waarbij wij dan gewend zijn hier, en u bent daar ook hartelijk voor uitgenodigd, om een zegen te vragen over de maaltijd die hier aansluitend. Maar dat zal nog even duren. Dus maar dan, ik heb nog een opmerking van meneer Van Hoorn. Wat zullen we die man missen, hè? Aan mensen, wanneer als mensen 's avonds een poosje tussen haakjes weggaan, moeten ze hun sleutel bij de balie afgeven, zodat men weet wie binnen is en wie niet. Zo duidelijk genoeg? En nog een PS, misschien nog belangrijker, of u wilt afrekenen als dat nog niet gebeurd is. Anders vermoed ik dat meneer Van Hoorn u afrekent.
Goed, graag. Dan stel ik voor dat wij samen zingen uit het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heren, hij werpt de troon des Satans neer. Vers 9, want u is het koninkrijk, o Heren, u is de kracht, u is al de eer. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Zullen we dan met dankgebed besluiten met deze zegenvraag voor de maaltijd. Heer, zo hebt u ons deze middag hier samengebracht als geestverwanten om samen iets voor elkaar te betekenen. Voor toerusting, bemoediging en ontmoeting. Heer, zo leggen wij ook het gesprokene, het gehoorde, het besprokene van deze middag voor u neer. We vragen u of u al het zondige wat daarin was, dat al het eigen gereide, al het eigen wijsheid, of u dat eruit weg wilt nemen en wilt u geven dat dat dienstbaar mag zijn om ons te helpen bij onze gedachtenbepaling, hoe wij in deze tijd, in deze samenleving hebben te staan, een samenleving die zo ontzaglijk in nood is, terwijl ook wij zelf zo ontzaglijk in nood zijn. Heren, mag onze beden wel zijn of u ons steeds weer bij vernieuwing die binnenkamer wilt brengen op de knieën om u te smeken om genade. Genade voor ons, genade voor onze kinderen. Genade ook voor deze samenleving, Heren. En geef dat wij zo ook in deze samenleving mogen staan. Getuigend van u, van uw genade. En van de vergeving die alleen in de Heer Jezus Christus te vinden is. Dat wij zo in waarheid als theocraten uw naam mogen grootmaken. Ieder op de plaats en op de wijze die u ons aanwijst. Leidt u ons daarin, Heren. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wil u ook met ons zijn deze avond, als wij deze maaltijd gebruiken. Wil u met ons zijn in de ontmoetingen, geef dat er ook dat tot bemoediging en versterking mag zijn